NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene een verhaal van Robert van Eijden, die deze week elke nacht een verhaal zal maken bij de voorbije dag. Jeroen van Erp komt op bezoek. Hij is ontwerper en heeft een boek geschreven met tips en adviezen voor ontwerpers, maar ook voor niet-ontwerpers. Lessen. Think like a designer, don't act like one, heet dat boek. Komend uur Florian Magnus Meijer. Geboren in Beieren, in het pittoreske, maar ook zo saaie plaatsje Landshut, brak ineens de hemel open toen hij voor het eerst een scheurende gitaar hoorde. Zijn leven veranderde. Hij zag een uitweg. Het werd de metal. De ouderlijke pick-up die draaide vanaf dat moment tot de schrik van zijn ouders alleen nog maar Slayer. En hij werd een lokale beroemdheid als zanger en gitarist van een metalband. Later kwam hij naar Rotterdam, waar hij wonderlijk genoeg flamenco ging studeren. En inmiddels is hij een gevierd componist. Maar hij maakt ook nog steeds metalmuziek. Dark metal, om precies te zijn. Er is een nieuw album verschenen van zijn band Alkaloid. En hij heeft ook een nieuwe compositie voor vier trombones geschreven. Geboren in 1973 werden de werken van Florian Magnus Meijer inmiddels gespeeld door beroemde orkesten, zoals het Rotterdams Philharmonisch. En ook uitgevoerd in grote zalen, zoals bijvoorbeeld het Concertgebouw. Florian, hartelijk welkom.
Hallo, goedenavond.
Weet je nog dat moment dat ineens een opening zich aandiende in de vorm van een scheurende gitaar?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik was een jaar of 9, geloof ik. En ik hoorde voor het eerst Owner of a Lonely Heart van Yes. Dat kwam toen net uit. En dat begint met zo'n fantastische drumfill. En dan...
Zo'n jaloersmakend eenvoudig riffje. Dat eigenlijk iedere boerenlul wel had kunnen verzinnen, maar niet heeft verzonnen.
Ja, dat zou je denken. Maar dat is vaak juist het allermoeilijkst om goed te verzinnen. Want met het riffje is het nog niet gedaan. En als je goed naar dat nummer luistert, en daar kwam ik ook pas jaren later achter, hoor je toch zo ontzettend veel details. Want je denkt, het is steeds hetzelfde riffje, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Of elke keer net anders gespeeld. Zullen we even luisteren naar dat riffje, om ook even weer dat gevoel van gevaar, duisternis en energie van de scheurende gitaar te ervaren in het Hols der Nacht. Nou, scheurende gitaren, kortom, komend uur. Wie wil slapen, die moet even naar Radio 2... waar een cursus bloemschikken plaatsvindt op dit moment. Want wij gaan hier de scheurende gitaar bespreken. Dit riffje, dit is meteen die kracht. Wat gebeurde er toen je dat gehoord had?
Het was alsof de bliksem insloeg. Ik weet het nog zo goed. Ik kan me dat gevoel nog tot vandaag de dag, echt meer dan 30 jaar later, nog heel goed herinneren. Omdat alles stopte. Het was echt alsof er een elektrische shock door me heen ging en ik nam niks meer waar behalve dat geluid. En toen was het gedaan. En nou ja, het was in de realiteit was het nog niet gedaan, want dat was zeg maar het moment dat ik wist, oké, muziek, ik wil gitaar spelen. Ik wil datgene wat dat geluid maakt, dat moet ik hebben. En toen ging ik ongeveer 3 jaar lang zeuren bij mijn ouders dat ik gitaar wilde gaan spelen. En nou ja, na die tijd geloofden ze het wel en toen begon het balletje te rollen. Maar het begon echt met deze riff. Ik weet ook nog dat ik... Want ik had natuurlijk helemaal nog geen stereo-installatie of whatever. Maar ik had wel een cassette recorder. Ik weet nog dat ik een platenzaak binnenliep met 2 mark in mijn handen en vroeg of zij dat nummer kunnen opnemen voor mij, omdat ik het zo nodig moet hebben. En dat kon natuurlijk niet. En ik weet nog, het was een zware beslissing om dan zo'n hele LP te kopen. Ja, dat was best wel geld toen. Voor, nou, als je 9 bent, dan heb je geen geld natuurlijk. Maar ja, dat was een investering die tot vandaag de dag nog steeds het geld zeer waard is geweest, zou ik zeggen.
Daarna kwam Slayer. Het werd allemaal nog iets harder. Het plaatsje Landshut, hoe zou je dat omschrijven? Ik heb het gegoogeld op afbeeldingen. Het ziet er prachtig uit. Heel Beiers. Heel oud.
Ja, het is...
Sprookjesachtig?
Zeker. Het is meer dan 800 jaar oud. En het heeft zijn hoogtijd in de late 15e eeuw gehad. Toen was er een koninklijk huwelijk tussen de troonopvolger van Beieren en een Poolse prinses. Ja, en daarna is het een beetje ingekakt. En om de 4 jaar, volgens mij, wordt dat huwelijk gere-enact, zeg maar. Dus 4 weken lang, 4 weekenden lang, verandert de stad weer zoals die was 500 jaar terug. En dat is heel interessant, omdat ze het heel serieus nemen. Je staat dus in de middeleeuwen. Dus als je daar een band mee hebt, dan zit je daar prima. Maar het wordt meteen een stuk moeilijker als je... ja, dingen doet zoals ik ze doe. Van die hele rare muziek en avontuurlijke projecten en zo. Daar heb je toch echt een stad voor nodig, waar een scene is. En waar je ook de mensen kunt aantrekken die van dat soort dingen houden. En dat is in een klein stadje in de provincie toch een stuk lastiger.
Waar ging je heen als tiener op zaterdagavond?
Naar de oefenruimte.
Dat was het? Want ja. Er was niet een café, een disco, een bar...
Ja, er waren wel een stuk of 2,5 of zo. Maar wij waren nog te jong om zelf ergens heen te kunnen gaan. Want dan moest je een auto hebben en je moest 18 wezen en zo. En die paar clubs die er waren, die waren verschrikkelijk. Dus ja, wij bouwden eigenlijk een soort van alternatieve wereld op in onze oefenruimte. En daar heb ik heel veel van mijn vrienden leren kennen en eigenlijk zoveel mogelijk tijd daar doorgebracht. Dus ik had een soort van eigen wereldje daar gebouwd, omdat daar omheen niet zo heel veel te doen was.
De muziek was de uitweg, de muziek was de horizon.
Zeker.
Je bent nog altijd metalmuzikant. Je bent componist geworden. Je hebt een tijd op zeer hoog niveau flamenco gespeeld. Je bent zowel instrumentalist als componist. Maar die metal is altijd gebleven. Nooit weggegaan.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik had wel een pauze in het uitvoeren daarvan. Toen ik op conservatorium zat. Want eerst ging het allemaal over flamenco. En dat is ook een...
Dat is topsport.
Ja, inderdaad. Dus... Zeker als je dat op een beetje latere leeftijd nog wil leren. Ik was 17 toen ik ermee begon. En ik kon al gitaar spelen, maar flamenco is toch even echt heel wat anders. Plus, ik kom niet uit die cultuur. Dus dan moet je extra meters maken. Dus had ik een paar jaar dat ik echt alleen maar daarmee bezig was. Maar eenmaal op het conservatorium in Rotterdam, wat toen de enige school was waar je, of het enige conservatorium waar je flamenco gitaar kon studeren. En ik weet niet of dat eigenlijk veranderd is, of er al meer scholen zijn. Maar anyway, ik moest naar Rotterdam. En ik heb eigenlijk een beetje uit interesse mijn neus gestoken in waar ze bij de compositieafdeling mee bezig zijn. En uiteindelijk werd ik aangemoedigd om eens wat te laten horen. En nou, voor ik het wist, zat ik op die afdeling compositie te studeren. Maar dat was niet waarom ik naar Nederland was gekomen. En het was eigenlijk een heel verrassend effect dat ik zag dat daar eigenlijk mijn ziel het beste uit de verf komt. Of dat ik daar dan ook meer talent voor heb dan de grote solist uithangen op mijn gitaar of zo.
Maar hoe kwam die flamenco nou weer op je pad? Want je was al een fanatiek metal gitarist. Dat houdt ook van snelheid. Maar waar kwam die flamenco vandaan?
Ja, dat is één parallel inderdaad. Een ander parallel kun je trekken met de toonladders die gebruikt worden in flamenco. Die zijn toch voor een groot deel afkomstig uit Midden-Arabische traditie. En hebben een niet-westers geluid. Wat voor westerse oren nogal duister of dramatisch kan overkomen. En die toonladders die hoor je in de metal ook heel veel. En dan als je naar de ritmes kijkt. Wat bijvoorbeeld een flamenco danser met zijn voeten doet. Dat kan je soms bijna letterlijk vertalen naar een metal drummer. Die ook ontzettend virtuoos voetenwerk heeft. Natuurlijk met een dubbele bassdrum. En alle andere ledematen erbij. En zo zijn er wel een hoop muzikale parallellen. Maar ook qua, zeg maar, als het ene in je smaak valt. Ja, toevallig was die brug makkelijk te bouwen of zo. In ieder geval qua luisteren. Om die twee samen te brengen in een klinkend werk, zeg maar, wat evenveel flamenco als metal is, dat is een heel stuk lastiger. Maar het kan wel.
Maar de flamenco is een hoogst romantische kunstvorm. Een uiting van diepgevoelde emoties van melancholie en liefde. En de metal, dat is meer het obscure. Dat is meer de duisternis die je opzoekt.
Ja, maar de emoties in flamenco zijn vrij extreem ook. Hè. Het gaat vaak over ellende en de dood. En nou ja, zeker de cantigondo, de wat zwaardere uitingen van flamenco. Hè. We hebben het hier niet over Gypsy Kings, die geweldig zijn in wat zij doen. Maar de cantigondo, dat is dan waar heel veel mensen afhaken. Maar waar het voor de echte liefhebber eigenlijk pas begint. En dat is vrij duister ook, hoor.
Ook weer een parallel. Je hebt een band met wie je al een tijdje bezig bent. Alkaloid, nog niet super beroemd, maar onder de liefhebbers wel degelijk. Dat staat in de chemie, geloof ik, voor een soort verzamelnaam van stoffen die vaak verslavend dan wel giftig zijn. Die in ieder geval een sterke uitwerking hebben op het menselijk lijf.
Ja, en het bewustzijn. En ik heb geen flauw idee van scheikunde en zo. Geen kaas van gegeten, maar ik heb wel over gelezen. En dat woord dat viel mij gewoon op, omdat heel veel substanties of heel veel stoffen waar ja, die of in drugs zitten, waar iets in je geest gebeurt, of het kunnen ook stoffen zijn die een mutatie veroorzaken.
Cocaïne is er een van, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Maar ook LSD en whatever. Dus wat ik daar interessant aan vond, is dat het een stof is die een verandering teweeg brengt. Dus het verandert een statisch iets in iets dynamisch, wat verandert. En wat een andere vorm aanneemt, of wat zijn vorm loslaat en daar een ja, een soort van vloeibaar ding van maakt, wat de hele tijd verandert. En dat vind ik juist bij muziek ook heel erg leuk.
Dus het is een element dat hetgeen waar het mee in aanraking komt definitief verandert. In een andere staat brengt.
Ja, precies. Een soort van, ja, op een abstract niveau gezien misschien een soort van beweger. Of een iets wat een dynamiek inleidt en van één ding een ander ding maakt. En dat kan heel boeiend zijn als je. Of tenminste, ik vind dat een heel interessant effect. Als iets dat met mij doet. Dat ik of voel dat ik mezelf verander, of dat mijn beeld van iets helemaal kantelt of ontwikkelt.
Zoals die drie akkoorden van daarnet, van dat riffje van Yes. Je hoort het één keer en je bent een andere man.
Ja, inderdaad. En dan is het misschien, gaat het heel ver om te zeggen van, nou ja, dat is een alkaloïdesk effect geweest of zo. Maar het gaat over het principe van verandering en metamorfose.
We gaan luisteren naar een klein stukje om ook even te horen welke gedaante jij aanneemt wanneer je op het podium staat met je band. Een compilatie van allerlei projecten waar jij bij betrokken bent geweest. Met het Rotterdams Philharmonisch. Met The Hungry Gods. Er was een klein stukje ook metal tussendoor. En nog iets van een andere compositie die je hebt gemaakt. Nou ja, het gaat alle kanten op.
Voor mij niet, hoor.
Voor jou komt het allemaal wel bij elkaar.
Ja, ik zie heel veel eenheid. En dat moet ik natuurlijk ook, want het komt allemaal uit mij. En het heeft ook wel 20 jaar geduurd voor ik mij daar zo over kon voelen, zeg maar. Want in het begin waren het wel allemaal verschillende dingen, verschillende genres, waar ik dacht van, nou, het ene heeft een stel regels en een andere stijl heeft weer een hele andere hele andere regels. En alsof het allemaal echt van elkaar gescheiden werelden waren. Maar hoe langer ik bezig ben, hoe meer ik merk dat dat eigenlijk een kunstmatige scheiding is van dingen die allemaal muziek zijn. Of van één ding wat je op 20 verschillende manieren kan zeggen. En dan heet het de ene keer jazz en de andere keer dit en de andere keer dat. Maar de essentie, die is in ieder geval voor mij wel, ik wil niet zeggen hetzelfde, maar verwant.
De bron is hetzelfde.
De bron is hetzelfde, ja.
Een fragmentje dan van het nieuwe album van Alkaloid, waar jij ook zingt. Hoe is het dan als je de volgende ochtend na een optreden of misschien aan het eind van een tournee goedemorgen zegt tegen de buurvrouw? Hoe is je stem er dan aan toe?
Als niet iedereen heel de tour ziek is geweest en ik dus ook, dan maar valt
dat,
het best
dat
wel mee.
Zijn ze wel natuurlijk. In zo'n tourbus.
Inderdaad.
Bandjes op tour zijn altijd ziek volgens mij.
Inderdaad. En dat is natuurlijk voor de zanger is het ergst. Want je kan nog wel gitaar spelen als je koorts hebt of geen stem. Maar als zanger, ik heb het meegemaakt hoor, dat ik de laatste 7 shows van een tour geen stem had. En met dat geluid wat er nog uitkwam, dan zo'n hele show moest doen elke dag. En dan kan je wel. Bijvoorbeeld als je de zanger van Cannibal Corpse, een hele belangrijke death metal band, een van de meest brute strotten die er zijn. En als je hem in de band hoort, dan denk je van, nou ja, die blaast gewoon muren om met zijn stem, ook als hij praat. Maar hij doet het al zo lang en zo extreem. Ja, hij praat echt een beetje zo als hij normaal praat. Maar als je het goed doet, en daarmee bedoel ik dat je net als bij andere zang ook je ademsteun gebruikt, dat je niet over je drempel heen gaat, dat je dus je stem niet beschadigt terwijl je dat doet, dan kan je dat op zich heel de dag doen.
En wat voor trucjes gebruik je? Heet het stoom, honing, gember, thee?
Gember thee, dat helpt altijd met alles in de keel, vind ik. En dan kook je een handvol verse gember. Die kook je een half uur of een uur lang. Echt gewoon lang, dat het heel sterk wordt. En dan neem je een slokje tussendoor. En dat heeft me heel vaak gered. Maar idealiter komt het niet zover dat je een probleem met je keel hebt.
Zo klinkt het vaak wel bij dit genre muziek. Dat je denkt, hoe hou je het vol? 2 uur lang en dat avond aan avond.
Nou ja, gewoon oefenen.
Hoe voelt het om dat te doen? Want het klinkt als een soort oergevoel. Als een soort energie die uit je tenen komt. Een soort, soort brute uiting van iets bijna dierlijks.
Dat is het. Volgens mij ben ik stiekem met hart en ziel holbewoner. En ik
dat
vind,
zijn we allemaal toch nog steeds.
Ja, inderdaad. Biologisch gezien is dat ook best wel zo. En ja, als dat geluid door je lijf heen gaat, dan voel je het inderdaad tot in je tenen. Alles wappert. En eigenlijk ben je tot aan je botten aan het trillen. En dat gepaard met de kracht die je nodig hebt om dat zo eruit te persen, en met dat geluid wat je dreigt op te vreten, is het een oerkracht. Een soort van gratis oerschreeuwtherapie is het ook.
Muzikaal is het interessant, want je zei, alles komt uit dezelfde bron. Er zijn parallellen tussen de metalmuziek en veel klassieke muziek die eigenlijk niet eens zo gezocht zijn. Bepaalde akkoorden, de dissonanten, maar ook bepaalde vormen, structuren, die lopen eigenlijk parallel.
Ja, dat klopt. Ik denk dat ze vaak niet direct van elkaar overgenomen zijn. Want de directe vertaling, die merk ik, werkt vaak niet zo heel goed. Omdat bijvoorbeeld alle klassieke instrumenten zijn gemaakt om een groot dynamisch bereik te hebben. Bijvoorbeeld hè, dat je hele verschillende kleuren kan maken, of je er nou hard of zacht in blaast. En dan krijg je hele verschillende karakters binnen de muziek. En dat veld tussen zachte en harde stukjes, dat is heel belangrijk in de klassieke muziek. En een belangrijk onderdeel van de instrumenten ook. In de metal is alles zo hard als maar kan. Dus je hebt dynamisch heb je meteen een heel groot probleem om dingen te combineren. Je kan ook niet zomaar met een stel super distorted elektrische gitaren hele complexe orkestharmonieën naspelen. Want dan komt er een soort van bruin geluid uit. Omdat het geluid veel te complex is om het zo te kunnen lagen als dat bij een orkest het geval is. En zo zijn er nogal 1000 problemen meer. Waarom het best wel lastig is om die twee met elkaar te combineren. Maar ik denk wel dat ze vaak een soortgelijke sfeer opzoeken. Of de ambitie is om de luisteraar naar een soortgelijke hoge of diepe toestand te sleuren. En daar kan je verbanden vinden. En vanuit die verbanden kan je dan weer een cocktail maken. Of een amalgaam tussen die stijlen. Maar dat is heel veel werk. Je moet er heel diep in allebei. Om ze op een manier te kunnen combineren dat het niet alleen maar het ene op het ander leggen is.
Je hebt ook een fascinatie voor Wagner, las ik ergens.
Steeds meer gekregen, zeg maar. Ik ben niet een hele grote Wagner-fan geweest vanaf het begin. Maar hoe meer ik meekrijg van, zeker van zijn opera's, hoe meer ik zie hoe goed die man was. Dus meer iets wat op latere leeftijd door het werk eigenlijk is gekomen.
Je kwam naar Rotterdam om daar flamenco te studeren. Inmiddels is er een soort ongevalletje gebeurd. Want jouw duim is niet meer zo goed. Je kan het niet meer spelen op het niveau van vroeger.
Nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet meer spelen. Maar ik kan gelukkig nog wel met een plectrum spelen. Dus dat heeft me een beetje gered. Maar mijn botten die zijn een beetje raar. Ik ben voor 100% hypermobiel verklaard. En dat betekent dat als mijn duim gestrekt is en het gewicht van mijn arm mijn duim langs de snaar heen drukt, als je dat in de flamenco doet, dan gaat mijn duim in zijn dat onderste botje, dat gaat uit de kom. Dus na 12 jaar dansbegeleiden, dat je echt per avond gewoon urenlang zo hard als je kan tegen 20 voeten aan zit te scheuren, kwam er een moment waar het niet meer kon. En waar het gewoon fysiek, waar ik merkte, mijn duim wil dat niet meer doen. En toen heb ik nog even op fysiotherapie gezeten, een paar maanden of zo. Maar het had betekend dat ik bij nul moet beginnen met een techniek die het tegenovergestelde is van alles wat ik ooit gedaan en geleerd had. En toen dacht ik van, weet je wat, dat wordt hem helaas niet meer.
Was dat een heel tragisch moment voor je?
Muzikaal niet zozeer, want ik was al lang ik had al lang de overstap naar professioneel componeren gemaakt. Dus qua inkomen was het niet zo'n mega ramp. En ik had natuurlijk al 12 jaar of zo echt gewoon elke week flamenco gespeeld. Dus ik kon het muzikaal nog wel behappen of zo. Het was meer jaren later dat ik merkte dat ik het toch mis. Dat ik het spelen mis. En dat die muziek toch al nog steeds een functie heeft voor mij. Dus in de diepere lagen mis ik het zeker. En was het natuurlijk jammer. Maar wat veel erger was geweest is als ik helemaal niet meer had kunnen spelen. Want dan.
Maar voor iemand die niet in beperkingen denkt, die eigenlijk altijd in het onbeperkte denkt, is dit ineens een beperking?
Ja, goed, maar ik bedoel, dingen gebeuren. En je hebt altijd een keuze. Hè? Want je kan niet altijd controleren in wat voor omstandigheden je ding moet doen. Want dat wordt aangedragen door de wereld. Hè? Dat je moet reageren op wat er langskomt en wat er niet is. En je hebt het nodig, dat moet je verzinnen. Of daar moet je een oplossing voor vinden. Dus zolang je nog maar iets kan doen, zelfs moet je overstappen naar een ander instrument. Of naar, weet ik veel, dat je alleen maar uit je hoofd naar het papier je muziek naar noten vertaalt of zo. Maar het kan wel altijd. Je hebt nooit een excuus om dat niet te doen. Want het hangt alleen maar van je creativiteit af. Of je de dingen die je nodig hebt bij elkaar kan zoeken. En dat kan dus op 1000 verschillende manieren.
Dus je bent nu echt volledig componist en muzikant in een metalband. En toch ook nog wel instrumentalist. Want af en toe doe je iets met elektrisch gitaar voor een orkest.
Ja.
Dat is ook nog een aspect van je werk.
Ja, inderdaad. Dat had ik ook niet verwacht, hoor. Dat ik een keer met een professioneel symfonieorkest vooraan als solist gewoon serieus muziek zou spelen.
Dat is echt, met een instrument dat je in die kringen weinig ziet.
Ja,
natuurlijk.
Ja, inderdaad. Nou, ik denk misschien dat het die project hopelijk ook interessant maakt. Dat je juist een atypisch instrument meeneemt. Of dat er ook vanuit de orkesten misschien wel interesse is om het eens te proberen. Want het kan natuurlijk ook heel erg misgaan. En dat doet het ook vaak. Maar omdat ik heel dat stuk dan schrijf, dus ook alle orkestpartijen, is het natuurlijk iets anders. Omdat ik ben niet iemand die alleen maar brute metal speelt en dan met diezelfde brute metal gitaar bij een orkest gaat zitten. Want dat is vreselijk.
Dat zou niet werken.
Nee, dat mengt ook helemaal niet. Tenzij je precies dat wilt. Maar ik ben als gitarist ook alles los gaan laten eigenlijk. Dat ik gewoon per project en per situatie met wie speel ik, kijk ik. Ja, hoe, stom gezegd, hoe hard het kan worden of wat voor geluiden erbij passen of zo. Maar ik probeer me ook open te stellen van, ja, wat kan ik nog meer met mijn instrument? Hoe beperk ik me niet alleen maar tot dat ene hokje van wat ik kan of wat ik normaal gesproken doe? En dat,
want je schreef een duet voor klassiek gitaar en elektrisch gitaar met een orkest erbij.
Mm-hmm.
Het meest logische of bijna het cliché zou zijn geweest als je de gitaar hard had laten scheuren en de klassieke gitaar liefelijk, mooi, zacht, melodieus had laten spelen.
Ja, maar dat is toch super saai.
Je deed bijna het tegenovergestelde.
Ja. Ja, omdat dat bewijst ook precies het punt wat ik zojuist wilde maken. Dat je, zeg, je hebt in je hoofd een combinatie van iets liefelijks en iets heftigs. En je hebt een klassiek gitaar en een elektrisch gitaar. Nou ja, wat weerhoudt je om dat heftige in die klassieke gitaar te zoeken en dat liefelijke in het elektrisch gitaar? Want op die manier, als je zo denkt, dan heb je meteen iets nieuws misschien. Omdat je het niet zou verwachten. En dat is een beetje de kick ook van het componeren. Dat je denkt van, oh, deze maat die bestond gisteren nog niet.
Het mooie in die compositie was dat de tegenstelling werd opgeheven. Het was niet een duel of een ontmoeting of een tegenstelling. Het werd een harmonie, het werd één.
Ja, precies. En dat is heel leuk om ook mee te maken. En dat, het kon niet anders voor mij, want ja, je scheurt die klassieke gitaar zo kapot natuurlijk. Als je het overdrijft met je elektrische gitaar. En wat hebben die twee dan nog met elkaar te maken? En op die manier probeer ik de uitdagingen die ik krijg als componist. Dus in dat geval was het Isar Elias, de klassieke gitarist. Die zei van, joh, ik heb een idee voor een project, jij en ik. En een vol symfonieorkest met 80 man. En dan moet je dus gaan overleggen, ja, wat voor muziek vraagt eigenlijk om zo'n rare bezetting?
Maar het is ook een absurd idee, eigenlijk. Als je het voor het eerst hoort, dan denk je toch,
ja,
waar kom je nou mee aanzetten?
Ja, precies. Maar ik zie daar dus mogelijkheden. Ik vind het kicken om zo lang te zitten tot ik een muziek hoor die precies dat nodig heeft. En dan ga ik die uitwerken of opschrijven. En dat is, ja, dat is wat dat vak zo mooi maakt. Omdat je, als in het verleden nog geen weg was daar naartoe, dan is het jouw taak om die weg te scheppen. En te graven of whatever. En dat is echt,
als
dat
een pionier.
Heel veel, ja, dat geeft heel veel voldoening. En natuurlijk, als met ieder onderzoek of als je als kok recepten uitprobeert of zo, ja, soms moet je het 100 keer proberen voor het 1 keer lukt. Maar als het dan lukt, dat is wel het allergaafste wat er is.
Je hebt een nieuwe compositie gemaakt voor het trombonekwartet Slide Monsters. En je hebt een aantal composities voor ze gemaakt. En deze, daar gaan we naar luisteren, die heeft als titel Oeps.
Maar dat is niet mijn stuk, hoor.
Oh, dat is niet jouw stuk?
Nee, mijn stuk heet Abyssos.
Abyssos, oh, dan heb je het verkeerde stuk uitgekozen. We gaan desalniettemin luisteren naar het stuk Oeps.
Oké.
Slide Monsters Trombone Quartet van het nieuwe titeloze album, waar mijn gast van vanavond, Florian Magnus Meijer, ook een paar composities voor heeft gemaakt. Maar deze nou net even niet. Maar goed, we gaan kijken of het nog lukt om even die andere stukken zo te laten horen. De stad Rotterdam, jij kwam daar aan en het is echt jouw nieuwe thuisstad geworden.
Zeker, ja.
Wat vond je daar dat jou zo aansprak?
Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk dat ik daar op het conservatorium toegelaten werd. Want dat was een beetje de grootste verandering in mijn leven. Omdat het daar in Rotterdam echt begon met de muziek. En
serieus werd?
Ja, serieus werd, precies. En vervolgens kon ik daar zo ongeveer alles doen wat ik ooit wilde doen met de muziek. Dus dat heeft met de school te maken, maar dat heeft zeker ook met de stad te maken. Waar ik inmiddels een jaar of 24 woon. Dus ook meer dan de helft van mijn leven. En dan wordt het automatisch een thuisstad natuurlijk. Maar ik heb daar altijd een fantastische tijd gehad. Ik vind het volk wat daar rondloopt is gewoon heel erg leuk. Omdat het zo bont is en overal vandaan komt. En ik heb zo boeiende mensen en goede vrienden daar gevonden. En mijn vrouw ook. En los daarvan natuurlijk ook al het werk en al die geweldige projecten. Dus het kwam eigenlijk vooral ook daardoor. Door de muziek ben ik ook de stad eigenlijk gaan ontdekken.
Je schreef een stuk voor het Rotterdams Philharmonisch waarin je een soort ode aan die stad hebt verwerkt. En dat deed je onder meer door alle clubliederen van de Rotterdamse clubs door elkaar te mengen.
Ja.
Al die melodieën, dus je hebt Feyenoord, Sparta en wat heb je nog meer eigenlijk?
Excelsior.
Excelsior natuurlijk, ja. En die hebben alle drie een clublied en dat bleek wonderlijk goed te mengen.
Ja, te goed eigenlijk. Want waar ik op gegokt had is dat als je die drie liederen op elkaar legt, dat er dan een soort van heel abstract, modernistisch deuntje uitrolt. Maar dat was helemaal niet zo. Omdat ze een beetje hetzelfde tempo hebben. En als je die melodieën naar dezelfde toonsoort zet en je zet ze op elkaar, is het bijna alsof het verschillende partijen van één en hetzelfde liedje zijn. Dus dat viel me een beetje tegen eigenlijk. In ieder geval het effect wat ik wilde hebben. Maar toen heb ik er zo lang mee zitten knoeien en het tegen elkaar zitten verschuiven. En door het anders te orchestreren. Het zijn nog wel gewoon de voetballiederen hoor. Maar ik wilde dan ook niet dat in mijn stuk ineens die voetbaldeuntjes de hoofdzaak worden. Het was meer gewoon een van de heel veel ingrediënten die ik vond dat ik nodig heb om een beeld van Rotterdam te kunnen schetsen. En daar rolde dus ook een grappige sectie uit waar ik wel blij mee ben, maar waar je niet meteen heel dik opgesmeerd hoort dat het voetballiederen zijn. Maar als je ze kent en je luistert er goed naar, dan ga je ze wel herkennen.
Het is natuurlijk een stad die inmiddels vele culturen herbergt. En dat ademde dat stuk misschien nog wel het meest. Dat allerlei invloeden daar samen moesten komen. Niet om er gewoon een soort ratje toe van te maken, maar om echt iets nieuws tot stand te brengen.
Ja, inderdaad. Want zo heb ik die stad altijd ervaren. En ik ben natuurlijk ook een van die heel veel mensen die daar rondlopen en hun verhaal meebrengen en zo. En het is zo'n rijkdom, vind ik, als je gewoon voor je voordeur, je zit 10 minuten uit het raam te kijken en je ziet 20 nationaliteiten langslopen. Ik bedoel, hoe dichtbij wil je de wereld nog hebben eigenlijk? En toch was ik bezig met de vraag, is het meer dan alleen maar de tegelijke aanwezigheid van verschillende dingen? Is er nog iets wat elke Rotterdammer, waar die ook vandaan komt, of waar die zijn roots ook heeft, of wat die ook leuk vindt, waar elke Rotterdammer het over eens is van, nou, dat is Rotterdam. En dat was een stuk lastiger, of een stuk abstracter.
Om dat te vatten.
Ja, want het is hetzelfde met, weet ik veel, de ziel van een volk of zo. Dat is ook zo moeilijk om te definiëren. Want zodra je dat doet, sluit je iets anders uit en klopt het al niet meer. Maar toch moet je proberen om dat gevoel te raken. Want het ging over 100 jaar Rotterdams Philharmonisch Orkest en het moest een ode aan de stad worden. Dus dan probeer je toch in ieder geval je eigen gevoel bij een plek een beetje op te zoeken en te evenaren. En dat, ja, het is een gok. Maar wat heel leuk was, is dat in de concerten echt heel veel publiek op mij afkwam in Rotterdam en zei van, joh, ik heb dit gehoord en de tram, dat is precies dat geluid. En mensen werden heel blij omdat ik ze kennelijk toch kon raken. Of omdat ze het met mij eens zijn wat ik voelde bij die stad. En dat was echt geweldig natuurlijk.
Maar dit zegt ook wel iets over hoe jij denkt over componeren. In een heel beeldende manier. je probeert echt een verhaal te vertellen of een soort dramatische gebeurtenis te creëren.
Ja, vind ik wel. Je moet altijd iets van spanning hebben natuurlijk in muziek. Want muziek is spanning en ontspanning. En als het te vrijblijvend is, dan verliest het richting. En dat is toch vaak lastig in muziek. Dus ik zoek wel een soort van... Nou ja, gewoon iets wat het waard is om te zeggen. En dat, ja, ben je soms even op zoek natuurlijk.
Wanneer componeer je? Hoe gaat dat? Is dat een kwestie van 's ochtends om 9 uur aan je bureau gaan zitten en de laptop open knallen? Of gebeurt dat op andere
nou,
plekken en momenten?
Zeker niet om 9 uur 's ochtends. Want ik ben altijd een nachtmens geweest en ik werk het beste als ik gewoon uitgeslapen ben. Dus dat gebeurt dan als het gebeurt. Dat is een van de grote voordelen van een zelfstandige maker te zijn die gewoon thuis dingen verzint. Want dan, dat kun je op ieder tijdstip doen. En ik merk wat het beste werkt voor mij is dat ik het splits. Want één ding is het nadenken. Hè? Dat, je hebt een idee, maar het zit alleen maar nog in je hoofd. Je bent nog niet bezig met noten of whatever. Het is meer dat je probeert om een visie van een stuk te krijgen. Of nou ja, waar je ook mee bezig bent. En dat gaat echt het beste 's nachts als het gewoon stil is. Voor de rest is iedereen naar bed. Het voelt alsof de tijd stilstaat. Hè? Je kan je echt helemaal concentreren op werelden die nog niet bestaan. Die in je hoofd zitten. En dat is een stuk lastiger door de dag. Waar je ook nog met 15 andere dingen altijd bezig bent tegelijk. Dus 's nachts, ja, verzin ik in die laag en beslis ik wat ik de volgende dag wil gaan doen. En dan de volgende dag slaap ik tot ik wakker ben. En dan ga ik zitten en dan ga ik dat uitwerken. En dan op het einde van die werkdag maak ik een bounce. Dus dat ik even kan beluisteren waar ik mee bezig was. En daar ga ik dan 's nachts weer naar luisteren. En dan heb je een beetje afstand dat je kunt zien van ja, wat ontbreekt er nog, wat is er al goed aan enzovoort. Dus dat maken, maar dan ook weer een stapje terug doen, ernaar kijken, dat weer beoordelen en weer aanpassen en zo.
Die duisternis, die stilte, dat is goed voor de muziek.
Ja, ja, gewoon dat je de overload van je zintuigen, die je heel makkelijk hebt in een stad, in dit deel van de wereld in het jaar 2018, dat je die een beetje tegenwerkt. Want het is heel, heel makkelijk om dat hele zachte stemmetje in jezelf, wat je vertelt, wat je moet gaan maken, om dat dicht te smeren met allemaal geluid en herrie van buiten, om het zo te zeggen. En daarom is het 's nachts juist heel fijn. Want
we hebben een fragmentje van een van jouw composities. Een hele andere sfeer dan wat ik net per abuis liet horen van het trombonekwartet. Dat was wat meer uplifting, zeg maar. En hier die duisternis. Echt, ja. Die sfeer van het occult. Dat is ook een fascinatie van jou. Hè? Het, ik weet niet of je het morbide moet noemen, maar de onderwereld die nabij is.
Ja.
Hoe zou je het zelf omschrijven?
Ik weet het niet. Ik snap precies wat je bedoelt, hoor. Want toen ik 5 was, toen vond ik dat soort dingen al leuk. En ik ging al heel vroeg spookverhalen lezen en zo. En wat ik zei, ik was altijd een nachtmens. Dus ik heb me wel altijd aangetrokken gevoeld, ook tot die duisternis. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet... Ik voel me geen duister iemand. Weet je wel? Ik ben geen psychopaat die amper zich kan weerhouden om iedereen te vermoorden of zo. En dat is toch de associatie die je krijgt als je het over de duister en de evil metal en dit en dat hebt en zo. Het is veel meer een kwestie van smaak en van esthetica. Ik ben een best wel vrolijk iemand, maar ik haat vrolijke muziek. Ik word daar echt diep ongelukkig van.
Een Stock Aitken en Waterman of zo.
Ja, precies. Dus daar maak je me kapot mee. En dat heeft niks te maken met waar zij het over hebben of zo. Het is gewoon, dat spreekt me gewoon niet aan. Het zijn niet de juiste frequenties waar ik gewoon gelukkig van word. En als je me zo'n contrabastrombone geeft, zoals in dat stuk net van de Slide Monsters, de bastrombonist, dat is toevallig ook een van de luttele contrabastrombonespelers en is daar fantastisch op. En nou ja, dat komt gewoon. Hij speelt 1 noot en de afgrond gaat open. Ik word daar blij van. En ik wil meer daarvan hebben. Dus dat is een hele. Het is een soort van onderbuikding dat ik daar dan wat mee.
Maar
het
hoeft niet meteen een naargeestige, morbide fascinatie te zijn. Maar het is natuurlijk een kant die je kunt wegstoppen of die je kan fascineren. Dat je nu hier zit. En als je straks van de trap misschien flikkert en dan ben je ineens dood, dan is het allemaal voorbij. Dus dat bijvoorbeeld de dood alomtegenwoordig is. Die is overal om je heen. Of dat allerlei krachten hier om je heen zijn, die je niet begrijpt, die groter zijn dan jijzelf. Dat is een soort gevoel.
Ja.
Dat misschien niet helemaal wetenschappelijk te duiden is, omdat het zich op een ander denkniveau afspeelt. Van daar zijn we nog niet qua begrip.
Ja, inderdaad. Het wordt snel een spirituele vraag. Maar zelfs benader je het puur natuurkundig. Kijk maar hoe groot jij bent en hoe groot de wereld is om je heen. Je doet er niet toe. En dat
je bent
is,
nietig.
Ja, je bent echt. Je bent een stofje. Misschien. met geluk. In the big picture. En nou ja, sommige mensen vinden dat misschien heel erg om daarop gestoten te worden. Dat je in het grote plaatje echt totaal helemaal niet toe doet. Zelfs heel de mensheid niet. Maar ik vind dat een mooi gevoel. Ik word daar ook gelukkig van, moet ik zeggen. En dan natuurlijk niet. Het heeft niks te maken met dat je de grond ingeboord wordt en op je nietigheid wordt gewezen door het universum, hoogstpersoonlijk. Maar ik zie het meer dat je onderdeel bent van iets wat onvoorstelbaar veel groter is dan jijzelf. En dan ben je ook klein, maar je bent klein omdat alles om je heen zo waanzinnig groot is. En dat maak ik in de natuur bijvoorbeeld mee. Ik ben op een gegeven moment gaan reizen en juist naar plekken waar niemand is. En dan zie je een ongelooflijk grote horizon om je heen. Of geweldig bergen of whatever. Of de zee. Dat maakt niet uit. Maar zodra ik dat gevoel krijg van wijdte en van grootte. En dat ik zelf daar helemaal niet toe doe in zo'n omgeving. Word ik daar blij van. Dus dat
je wordt overweldigd. Het is niet een gevoel van nietigheid. Ja. Want er zijn meer planeten in het universum vermoedelijk dan zandkorrels in de woestijn.
Ja.
Nou, ga ervan uit dat er nog ergens leven is, dan is je eigen nietigheid duizelingwekkend.
Ja.
Maar we maken allemaal dat denkfout omdat je het centrum van je eigen waarneming bent. Dat je heel groot en alomtegenwoordig en belangrijk bent.
Nou, dat ben je natuurlijk ook voor jezelf. Ik vind dat je. Ik bedoel, je moet wel allebei de kanten zien ervan. Want als je alleen maar denkt van ik ben niks en ik ben, nou ja, ik heb mensen meegemaakt die zo over zichzelf denken dat ze gewoon afval zijn of zo. Daar word je ook niet gelukkig van, want je bent wel degelijk belangrijk voor je partner of je kinderen of je vrienden of je publiek of whatever. Op een aards niveau zijn er wel degelijk dingen van betekenis, maar als je weet dat een schaal hoger niks meer wat je zegt of denkt of doet ertoe doet, dan, dan wordt het allemaal veel lichter, het leven, vind ik.
Het relativeert.
Het relativeert en er is ook ineens veel meer plek voor humor. Want het is eigenlijk een absurde situatie, hè? Het leven. Wij zitten op een rots met wat lucht en water. Wat heel toevallig precies op de goede plek zit. En nou ja, pak er nog 1000 factoren bij. Wat moest ontstaan dat überhaupt iets kan bestaan? Het is onvoorstelbaar. Dus dat vind ik al een absurde situatie. Dan, nou ja, je wordt geboren, je weet niks, je kan niks.
Dat je geboren bent.
Ja, dat al. Maar
dat jouw vader schiet 60 miljoen spermatoïden af en dat jij dan net.
Ja.
Dat is alsof je de staatsloterij 3 keer wint, toch?
Ja, of de complexiteit van je vingernagel. Ik bedoel, het houdt niet op. Maar dat is iets.
Maar wat is dan muziek in die absurde nietigheid en in die haast onvoorstelbare situatie? En dat overweldigd worden door de wereld en staan in dat landschap en denken, ja, ik doe er niet toe. Wat is muziek? Is dat een soort tong uitsteken naar die nietigheid?
Ja, dat kan het zijn. Maar ik denk dat het vooral een vervanger is voor dat gevoel. Dus je kan of in Patagonië staan en een horizon zien die 8 keer zo groot is dan dat je het ooit gezien hebt, dan kun je dat gevoel krijgen. Maar als je in een doosje zit, in een plek die alleen maar doosjes zijn, namelijk een stad, en je hebt, 7 vierkante meter om je heen, en dat is je horizon, dan moet je anders voor je ziel zorgen. En je moet dat gevoel van grootte, van wijdte, van dat je emotioneel wordt van, ja, hoe geweldig het om je heen is. Dan kan je dat vervangen door de consumptie van bijvoorbeeld kunst of muziek. En je zet je koptelefoon op en je bent even helemaal weg. Je hebt toegang tot allerlei werelden. Zelfs zit je vast in je stoel. Dus de bonus van muziek is dat je werelden kunt scheppen die er niet zijn en dat je andere mensen toegang kunt geven tot die werelden. Maar ja, nogmaals, als ik daar sta in Patagonië, dan hoef ik heel die muziek niet, want dan ben ik op een andere manier zalig.
Maar tegelijk is het vak van componist juist ook alles behalve nietig. Je hebt 80 man die spelen jouw noten. Die maken dat samen omdat jij 's nachts aan je tafeltje hebt besloten dat dit de melodie moet zijn.
Ja,
ik vind daar niks nietigs aan. Ik vind het eigenlijk grotesk.
Ja, maar ook weer, het heeft ook weer iets absurds als je erover nadenkt. En je moet ook je plek weten als componist, vind ik. En dat is in het verleden nog wel eens misgegaan. Want natuurlijk, jij staat aan het begin van heel die creatieve keten. Hè? Van het eerste ideetje tot de uitvoering in de zaal. Nou ja, jij begint aan het proces, maar je doet het altijd met z'n allen. Zonder die muzici is jouw muziek een verzinsel in je hoofd. Of een aantal zwarte punten op een berg papier. Maar jouw werk is niet alleen van jou. Sterker nog, het voelt eigenlijk veel meer zo dat jij, als ik componeer bijvoorbeeld, hè, als het goed loopt, als je er een goed gevoel bij hebt, dan voelt het eigenlijk alsof dat stuk wat je nu aan het schrijven bent al bestaat. En alles wat je doet is, je schrijft hem op. Dus met andere woorden, je bent een soort van membrane waar iets doorheen klinkt. En je stelt je open en je bent een instrument in die zin. Een soort van luidspreker waar iets in komt en jij stuurt dat door naar de mensen. Maar dat is ook heel mooi, maar dat is dus iets anders dan te zeggen van, ik ben God, want ik heb het verzonnen. Het komt allemaal uit mij. Het is alleen van mij. En jullie zijn allemaal mijn slaafjes die dat nou allemaal precies zo moeten doen zoals ik dat verzin. Ik bedoel, natuurlijk wil ik dat mensen het zo spelen als ik het opschrijf. Maar ik weet wel dat ik ook maar een tandwieltje in een machine ben die veel groter is dan ik. En dat is weer hetzelfde principe eigenlijk. Dat je...
Want er zijn natuurlijk ook heel veel componisten van wie geen werk is uitgevoerd.
Ja,
of dat... nauwelijks werk is uitgevoerd, maar soms ook gewoon helemaal niet. Maar hele partituren die in kasten liggen.
Maar dat moet je ook niet belemmeren. Ik bedoel, als het eruit moet, moet het eruit. Je kent misschien de discussie van kunst komt van kunnen. En dat is zeker waar. Als je niks kunt, dan is het moeilijk kunst maken. Maar kunst komt ook heel erg van moeten. En daarmee wordt bedoeld dat de... dat je niet kunt rusten tot je iets gezegd hebt. Dat de druk van binnen zo groot is dat je iets moet zeggen. Je hebt geen keuze, want dat moet eruit. En als datgene wat je dus moet zeggen iets is waar de wereld niet klaar voor is, wat de wereld niet snapt, wat er niet toe doet, wat, nou ja, wat gewoon sneuvelt omdat het niemand interesseert, dan is het toch belangrijk om dat toch op te schrijven. Want wie weet, misschien duurt het wel 100 jaar of 1000 jaar of 1 miljard jaar. Maar misschien is dan pas het moment gekomen dat het op zijn juiste plek valt. En je moet dus altijd gewoon die roep moet je volgen. Als je zo overtuigd bent dat iets gemaakt moet worden, iets gezegd moet worden, dan moet je dat doen.
En niemand vraagt erom. Er was niemand die Stravinsky belde en zei, wanneer ga je nou eens componeren? Ja, toen die eenmaal beroemd
ja,
was.
Inderdaad. Maar als je zo begint, als je denkt van, nou, heeft de wereld mij en mijn zooi eigenlijk nog nodig? Ja, dan kun je het maar beter laten, want dat heeft de wereld niet nodig. Ik bedoel, als jij het niet doet, dan zijn er wel 100 miljard anderen die het ook zouden kunnen. Dus wij zijn overbodig geboren. Maar dat is ook weer niet heel de waarheid. Want als je wel degelijk dan dingen doet, dan nou ja, kan je ook dingen doen die uiteindelijk waarde hebben voor andere mensen. Maar de beginsituatie is van laat maar. Niemand hoeft jou. Of jouw geweldige ideeën.
Of wat je ook doet. Dat geldt voor iedereen. Maar daarom juist moet je het doen. Een nieuw album met Alkaloid, de metal band. En ook een nieuwe compositie voor trombone, waar we een klein fragment toch nog van lieten horen. Mijn excuus dat ik eerst iemand anders een compositie heb afgespeeld. Dank dat je te gast wilde zijn, Florian Magnus Meijer.
Jullie heel erg bedankt. Het was erg leuk bij jullie.
Dank je wel.